Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Beleggerspanel.
Auto-aandelen doen het goed in de eerste maanden van 2023. En na Twitter, Telegram en Snapchat introduceren ook Facebook en Instagram een abonnementsmodel. Het gaan we allemaal bespreken in het Beleggerspanel. Vandaag met Thijs Knaap, chief economist bij APG. En Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Ja, in de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen introduceren na Twitter en Telegram dus ook Facebook en Instagram een bepaalde abonnementsvorm. Heeft Mark Zuckerberg afgelopen zondag aangekondigd. Het betaalde abonnement Meta Verified bevat onder meer een verificatie van de gebruiker. En er komt weer een vinkje bij.
Ja, ik had er nog niet zoveel, maar dat is heel mooi. Ik kijk even naar jou, en dan slaan we de transactie over vandaag.
Oh, ben ik de transacties vergeten?
Ja, nou ja.
Nou, zullen we daarmee beginnen?
Ja, ik vond het wel. Ik had er een voorbereid.
Nou, dus vertel.
Ik
denk, wat is je laatste transactie?
Ja, het blijft het beleggerspanel, dus er moet wel wat aan transacties gedaan worden.
En tradities moeten we ook in ere houden.
Dat is ook waar, ja. Dus een tijdje geleden kwam in het nieuws dat Nederlanders vorig jaar een kwart minder aardgas verbruikt hebben. En ik wilde melden dat we gaan proberen om dat nog iets groter te maken. De daling van het aardgasverbruik, omdat we een investering hebben gedaan in Triple Solar, een bedrijf dat PVT-systemen produceert. En dat zijn zonnepanelen die niet alleen elektriciteit maken, PV, maar die ook de warmte van de zon gebruiken om het huis en het warme water te verwarmen. En dat is dan weer efficiënter dan zonnepanelen die alleen elektriciteit opwekken.
Yeah.
En het andere voordeel is dat het systeem geen buitenunit nodig heeft. Je kent ze misschien wel, zoals je dat bij een warmtepomp hebt. Zo'n lawaaiig ding wat buiten staat. Nou, wij doen deze investering namens onze grootste klant ABP. Via het speciale fonds dat ABP daarvoor heeft opgericht om de Nederlandse energietransitie te versnellen. En dat bedrijf waar het in gaat, dat Triple Solar, dat heeft inmiddels 5000 systemen geïnvesteerd in binnen- en buitenland. En met deze injectie kunnen ze hopelijk nog een heleboel van die systemen in bedrijf brengen. En nou, om het maar even te zeggen, dat doen we niet alleen omdat dat een soort van goed doel is, maar nee, we denken ook dat dat een prima belegging is waarmee we op
geld
termijn de pensioenen gaan betalen. Ja.
Oké, okay. Nou Martine, wat is jouw laatste transactie? Ja, wil je nog even meenemen dan?
Oh ja, laten we dat ook. Mijn is KPN. Op zich kan je dan weer doorgaan met, zeg maar, dat we minder aardgas hebben gebruikt. Want mensen gaan zetten liever, denken wij dan ook, liever de thermostatengraadje lager en dat ze wel goed internet hebben.
Als jij moest kiezen, dan ging je gewoon koud zitten en dan ging je wel een
koud. Ik denk dat de meeste mensen blijer zijn met internet dan dat ze per se de verwarming op 23 hoeft te staan, zeg maar. Want daar zijn wel oplossingen voor te bedenken. Maar ja, KPN is natuurlijk, het zat zo'n saai aandeel voor heel veel mensen. Er gebeurt natuurlijk redelijk weinig, maar het gebeurt eigenlijk weer heel veel. We zijn natuurlijk heel groot aan het investeren in glasvezel. Het omslagpunt is daar bereikt, zeg maar. Er zijn inmiddels meer huishoudens met aansluiting van glasvezel in plaats van die koperdingen.
Ja.
Als ze daar dan, zeg maar, die investeringen zijn op een gegeven moment ook klaar. Nou, dan kan de cash cow natuurlijk, of de cash machine kan helemaal gaan rollen. Nou, nu ook, je ziet ook dat ze het goed doen. Ze hebben het eerste jaar een heel jaar omzet groeit. En het was het eerste jaar sinds 2008. En je ziet dan ook natuurlijk gewoon het mooie dividend. En juist in, zeg maar, een beetje onrustige beurstijden zijn dit dan aandelen die wel hun waarde bewijzen en het ook gewoon vorig jaar goed gedaan hebben. Dit jaar gaat het ook prima. Nou ja, het is eigenlijk, het is dan heel saai, maar soms is saai is wel heel fijn, soms in de portefeuille erbij te hebben.
Dus hoef je er geen zorgen over te maken.
Nou ja, daar gaan we vanuit van niet.
Nee.
Maar je houdt het altijd in de gaten. Maar bedoel, voorlopig lijkt er gewoon, daar valt niet zo heel veel spannends te bedenken, zeg maar.
Oké, nou, dat waren jullie transacties. Gaan we het dan nu hebben inderdaad over die nieuwe verdienmodellen van Facebook en Instagram. Want daar kan je dus inderdaad ook Meta Verified kan je krijgen als je het meeste voor betaalt. Bedrijf rolt de nieuwe diensten volgende week als eerste uit in Australië en Nieuw-Zeeland. Hebben jullie er hoge verwachtingen van?
Ik moet denken aan John de Mol. Misschien, je bent zelf ook al gevorderd in leeftijd, net zoals ik.
Is dat zo?
Ja, best mee, hoor. Je ziet het niet, hoor.
Maar, we hebben dezelfde leeftijd.
Ja, ik weet nog, in 1996 probeerde John de Mol iets wat voorheen gratis was betaald te maken. En dat was in dat geval was het televisie. Dat was natuurlijk altijd, dat kwam gewoon de antenne binnen, hoefde je niks voor te betalen. En toen kwam John met Sport 7. Dat moest achter een decoder en dat wilde niemand. Niemand wilde betalen voor iets wat voorheen gratis was. Nou, je begrijpt waarom ik eraan dacht. Want Meta, Facebook, Instagram is ook allemaal gratis.
Gratis, je betaalt met je data, hè?
Maar niet met je euro's. En willen mensen dan toch hun portemonnee trekken voor iets wat voorheen gratis was? Om de parallel maar compleet te maken. Mijn inschatting is dat dat in het begin heel moeilijk is. Mm. Omdat mensen liever gratis dingen hebben dan dingen waar ze voor moeten betalen. Maar toen ik aan John de Mol dacht, keek ik ook even naar mijn kastje wat tegenwoordig bij de tv staat. En daar zitten toch zeker 3 betaalde streamingdiensten op.
Dus uiteindelijk heeft het wel gewerkt.
Het is toch gelukt, hè? Ja, uiteindelijk is het toch gelukt. Dus als je mij vraagt van gaat dit lukken, dan denk ik, nou, misschien dat het toch wel eerst lastig wordt. En
maar
misschien dat
adem.
Ze daarom ook wel eerst in Australië en Nieuw-Zeeland proberen, niet in de VS. Maar misschien op termijn dat het wel kan. En met name vanwege de oude wijsheid, als je niet betaalt, ben je zelf het product. En je zei het al even, met je data die je dan gratis weggeeft. Ja, dat kan je ook omkeren. Als je wel betaalt, dan heb je misschien een wat betere positie als consument.
Ja. Martine, heb jij de hoge verwachtingen van?
Nou, als je ziet, ik ben het wel eens met Thijs wat hij zegt, maar het is natuurlijk ook, om dan de influencers daar dat vinkje bij te krijgen, zodat je heel veel van die meuk die er nou opkomt, dat dan een beetje verdwijnt.
En die influencers die verdienen al geld, als die dan €12 moeten betalen.
Ja, $12, denk je van nou ja prima, en dan ben je geverified, dus dan is het ook wel weer prima. Maar als je kijkt naar Twitter, daar is dat dan verdienmodel ook al een beetje geïntroduceerd, maar dat is nog geen doorslaand succes. Er zijn nog niet zo heel veel mensen die willen betalen voor dat vinkje. Dat is nu iets van 0,2% van de gebruikers of zo. Dus het loopt geen storm.
Maar misschien is het ook een kwestie van lange adem. En gaat het uiteindelijk misschien ook wel gebeuren?
Ik zou ook, als ik zelf gebruiker, ik ben zelf wel gebruiker van Facebook, maar ik gebruik het nooit voor nieuws of iets dergelijks. Maar ik zou het wel waarderen en ik zou er wel geld voor over hebben om heel veel dingen niet meer te zien, Dus
nee, maar goed, je moet je paspoort inleveren. Ik bedoel, een kopie daarvan, dan krijg je ook dat vinkje. Facebook
ik hoef zelf niet zo'n vinkje, hoor.
Nee, maar Facebook staat natuurlijk niet echt bekend vanwege de privacy, hè? Vertrouwen ze wel ons paspoort dan, of
ja,
niet?
Ja, zodra je allemaal leuke gegevens gaat delen op Facebook, dan is het ben je zelf ook niet zo met je privacy bezig, denk ik altijd. Dan moet je de keuze maken om daar gewoon niet op te zien. Dat is een hele andere discussie die je dan aan het voeren bent.
Nou, het was natuurlijk altijd gratis. We betaalden met onze data. Waarom zijn dit soort sociale media bedrijven nu eigenlijk op zoek naar andere verdienmodellen?
Ja, dat is, meerdere dingen. Maar de techsector is continu in beweging. Hè? Dus als je de koning van internet bent, zoals Facebook een tijdje was, een paar jaar later kan het alweer voorbij zijn. Dus ik denk dat techbedrijven toch een manier zoeken om het ijzer te smeden als het heet is. Dus door nu geld te vragen voor een dienst die voorheen gratis was, kunnen ze meer geld als winst boeken.
En er is misschien één schaap over de dam en dan volgt de rest ook.
Ja, maar het is natuurlijk ook nog meer, kijk, de advertentieinkomsten die staan wel onder druk, dus je moet ook zoeken naar andere verdienmodellen. Bovendien is Facebook mega aan het investeren in de metaverse. Er gaan echt tientallen miljarden heen.
Geld nodig.
Ook natuurlijk. Je moet er natuurlijk altijd zorgen, want voorlopig is dat nog een cash burn, Maar je zag natuurlijk al, ze zijn al een poosje, wel zit de koers van het aandeel wel weer in de lift. Want de vierde kwartaalcijfers die waren gewoon prima. Ze hebben 2 miljard gebruikers nog steeds. Dus ja, dat zijn ook wel aantallen.
Maar ja, vorig jaar een daling van 65%. Inderdaad, dit jaar steeg het weer met 39%.
Ja, dan kan je ook weer zien hoe hard het gaat.
Ja, het gaat hard omhoog. Ja. Het gaat hard omlaag.
Wat ik wel interessant vind is, als belegger bij dit soort bedrijven hebben we altijd de aanname gehad van als het netwerk eenmaal staat, hè, als je eenmaal de marktleider bent, dan is het heel moeilijk om dat weer van zijn plaats te krijgen. En dat klopt ook wel een beetje als je nu naar Twitter kijkt. Elon Musk heeft het overgenomen. Er zijn allerlei verslechteringen waar mensen hard over klagen. Maar tegelijkertijd, niemand gaat weg, want het netwerk is super waardevol. Hè? Al je vrienden zitten erop. Nou, we hebben altijd gedacht, dat is voor Facebook en voor Instagram is dat ook zo. Dus die bedrijven hebben, wat beleggers dan een slotgracht noemen. Hè? Het is heel moeilijk om hun positie aan te tasten, omdat ze zo'n netwerk hebben. Ik dacht wel, als het nou geld gaat kosten. Kijk, ik ga niet weg omdat al mijn vrienden op Facebook zitten. Maar als ik elke maand €12 moet betalen en er is een ander netwerk waar het voor de helft kan, dan wordt het opeens wel iets waar ik over na ga denken.
Nou ja, je betaalt er nu eerst voor het vinkje. Hè? Ik bedoel, als je geen vinkje hebt, dan is het vooralsnog gratis.
Maar we gaan er toch vanuit dat het dat zich uiteindelijk uitbreidt naar meer diensten. Toch?
Ja, je denkt dat zometeen de tijd van gratis, tussen aanhalingstekens, sociale media voorbij is?
Nou, dat zou best kunnen. Dat zie je natuurlijk ook als je dan verder gaat in de hele techsector. Als er weer nieuwe producten bij uitgerold worden, dan begint het even gratis. En dan blijkt dat als het dan een doorslaand succes is, dan gaat er toch even kijken of er misschien niet wat geld aan te verdienen valt. Maar ja, bedoel, we hebben het in het verleden ook gezien. En je ziet het nu ook. Bedoel, we hadden het in het voorgesprek erover. Zeg maar, wij oudere mensen zitten nog op Facebook, zeg maar. Maar
ik zit niet op Facebook.
Nee, maar bij wijze van spreken. Maar bedoel, de jeugd en zo, die denkt, waar heb je het over?
Ja, maar de jeugd vindt ook dat het voor oude mensen is, hè?
Ja, nee, maar daarom, je ziet ook hoe snel je dan weer ingehaald wordt door de realiteit of door weer wat anders, wat weer sneller is, wat weer populairder is. Dus ja, bedoel, in die zin moet je ook wel blijven innoveren als bedrijf. En moet je dus ook kijken hoe je dan weer mensen aan je kan binden. Want dat is dan ook wel weer handig met een abonnementsmodel. En als dat dan een beetje bevalt, nou ja, dan blijf je ook weer hangen. Want dan heb je dus dat kastje met die drie verschillende zenders. En dan doe je dit er ook even bij.
Nou, Mark Zuckerberg die noemt 2023 het jaar van efficiëntie. Zo werden begin dit jaar dus 11.000 werknemers ontslagen. Grootste reorganisatie in de geschiedenis van het bedrijf.
Maar er waren er ook heel veel aangenomen in de coronajaren. En dat is ook weer, het is Amerikaans. En alle grote techbedrijven die hadden heel veel mensen aangenomen. En nu gaan er dan, zijn wel veel mensen, maar procentueel valt het allemaal nog wel mee. Maar ja, dat is de dynamiek. En ze moeten ook wel echt snijden in de kosten. En ze werden er ook weer voor beloond, zeg maar. Omdat dit jaar dan de kosten lager uit zullen komen dan wat ze oorspronkelijk hadden verwacht.
Maar inderdaad ook omdat ze die 100 miljard dollar investeren in de metaverse, hè, waar nog nauwelijks iemand in geïnteresseerd is.
Ja, dat is vooruitzien. Hè?
Ja, precies. Uiteindelijk moet je je positie toch ook in stand houden. Ik hoorde hier vorige half uur al genoemd worden ChatGPT. Ook zo'n ontwikkeling waarvan iedereen op zijn achterste benen staat. Omdat dat dreigt toch ook weer de bestaande marktmacht te herverdelen. Wie nu het beste is in kunstmatige intelligentie kan toch ook weer een slag slaan. Nou, ik weet niet of Facebook daar ook heel veel in geïnvesteerd heeft. Maar je moet iets doen om vooraan in de markt te blijven.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Thijs Knaap en Martine Hafkamp. Ja, het ziet er rooskleurig uit voor beleggers in autobedrijven. Ze hebben namelijk een goed begin van het jaar achter de rug. De koers van veel aandelen in die sector zijn flink gestegen. Ze won de Europese index, waar de grootste Europese autobedrijven in zijn opgenomen, sinds begin dit jaar bijna 16%. En dat terwijl de gehele Europese index dit jaar 7,5% won.
Ja, maar dan kom je weer wat je net zei over Facebook bijvoorbeeld, dat het eerst heel hard gedaald was en nu dan wel weer gestegen. Dat geldt natuurlijk ook wel weer voor veel autofabrikanten. Ik beleg zelf al voor mijn klanten al een hele tijd in Volkswagen, zeg maar. En je zag ook, dat zo'n aandeel is gewoon gewaardeerd alsof het volgend jaar failliet gaat. Ik bedoel, zulke lage koerswinstverhoudingen. Nou, wat Volkswagen natuurlijk heel goed doet, is natuurlijk een beetje tafelzilver apart naar de beurs brengen met de beursgang van Porsche. Die zijn ook heel groot aan het investeren natuurlijk in elektrificatie.
Ja.
En het voordeel van zo'n concern is dat het dan, als die lijnen er staan, dan kan je heel veel verschillende auto's op diezelfde lijnen eruit gooien, zeg maar. En je ziet nu natuurlijk ook, dat de tekorten allemaal een beetje opgelost worden. En waar Tesla bijvoorbeeld, daar gaat de koers ook heel hard van omhoog. Maar ja, die kan dan weer profiteren van dat ze de prijzen wat verlaagd hebben. Waar iedereen in het begin een beetje van in de war was. Gaat dat dan wel niet ten koste van de marges? Maar ja, ze doen het gewoon om hun productiedoelen te halen. Ja, maar, en daar wordt het dan weer voor gewaardeerd.
Ja, maar eigenlijk zijn de autobedrijven dus een beetje herontdekt.
Nou, een andere manier om hetzelfde te zeggen, denk ik, is dat dit is een uitermate cyclisch aandeel. Dus als de beurs het goed doet, dan doen autobedrijven het extra goed. Ik heb even een lijntje getrokken en dan zie je dat het gemiddeld over de laatste 10 jaar, als de beurs met 10% omhoog gaat, dan gaan autobedrijven met 15% omhoog. Hè, dus ze doen het extra goed in goede tijden en extra slecht in slechte tijden. Dat zei je volgens mij net ook al. Dus het is op zich niet zo raar. De beurs is dit jaar behoorlijk goed begonnen en dat die autobedrijven het dan extra goed doen, dat is niet zo raar. Als je dan even kijkt van is het dan ongeveer wat je verwacht, dan zie je dat ze het nog weer iets beter gedaan hebben dan wat je toch al uit het cyclische karakter mocht verwachten. En dat komt dan inderdaad door de specifieke ontwikkeling in de autosector, waar ik denk twee dingen heel erg doorheen spelen. Het ene is de absolute schok die we gehad hebben met de coronacrisis, waardoor onderdelen, chips niet geleverd konden worden, opeens tweedehands auto's goud waard waren en nu komen die onderdelen wel weer beschikbaar. Dus daar gaat
heb je weer nieuwe auto's zo meteen?
Ja, auto's, precies. Dus daar gaat een hele soort whipsaw, zeggen de Amerikanen, door die sector heen. En de andere is elektrische auto's. Dus daar speelt de grote vraag, kan je beter een nieuwe autofabrikant opzetten en al die oude meuk van die verbrandingsmotoren achter je laten? Of ben je beter af als je een hele grote producent bent, zoals Volkswagen, die de productielijn heeft staan en die dus enorme schaalvoordelen kan ontwikkelen?
Ja, Martine, jij zit dus al in Volkswagen. Zit een gemiddelde pensioenbelegger er ook in?
Nou ja, we zitten vaak in alle bedrijven, dus dat is een vraag die ik dan met ja kan beantwoorden. Maar ik denk wel dat het interessant is, want die nieuwe bedrijven die nu bezig zijn, ja, Tesla is aan de beurs genoteerd, maar een heleboel nieuwe bedrijven nog niet. En ja, als dat straks de dominante autofabrikant wordt, dan zou je daar liever nu ook al in zitten. Dus ja, daar moeten we dan wel goed op letten.
Nou ja, die koers is ook alweer flink gestegen, hè, sinds begin het jaar.
Ja, maar je moet er natuurlijk altijd uitkijken, ook weer met kleinere autoproducenten, want dan krijg je weer de schaalvoordelen die toch wel echt ontzettend belangrijk zijn. En aan de andere kant, je ziet als je naar Toyota krijgt, die was natuurlijk eigenlijk een beetje voorloper met zijn hybride modelletjes.
Maar blijft nu een beetje achter, hè?
Dat is dan weer, als je niet innoveert, en dat was natuurlijk wat Tesla eigenlijk ook heel erg werd aangerekend, dat ze natuurlijk al heel lang niet met echt hele nieuwe dingen zijn gekomen, dat er nog maar een beetje voortborduren op hetzelfde. En daarom denken ze dan over, nou, dan verlagen we die prijs, want we komen nog niet echt met wat nieuws. Nou, en dan kan je wel weer eventjes productiedoelen halen. Maar ja, als je ook nog ziet, zeg maar, zodra subsidies wegvallen, dan wordt het hele elektrische autoverhaal wordt toch voor heel veel mensen toch weer iets anders. Was vandaag ook in het nieuws natuurlijk dat op zich, er wordt nog steeds op aangedrongen om nog wel even subsidie te geven voor een hele poos. En je ziet ook nog steeds dat verbrandingsmotoren, gewoon auto's, gewoon zeg maar die op benzine en diesel rijden, dat die toch ook nog steeds wel het meeste verkocht worden, zeg maar.
Volgens zelfstandig auto-analyst Matthias Smit is er nu een besef dat gevestigde autofabrikanten ondergewaardeerd zijn in vergelijking met zeer speculatieve bedrijven die nog niets echt hebben geproduceerd.
Ja, maar dat is een beetje wat Thijs net zei natuurlijk, dat je cyclisch hebt en je hebt hele goedkope aandelen. En als je dan denkt, nou ja, er wordt nog steeds wel geld verdiend daar. Dan ga je daar een beetje naar op zoek. En als je dan nog een mooi dividend erbij krijgt, nou, dan denk je, nou, dan is dit nu een mooi moment daarvoor.
Ja, maar jouw transactie was ook KPN inderdaad. Ik bedoel, is het ook niet een beetje
maar KPN is wel wat anders dan een auto.
Nee, dat weet ik wel. Maar goed, dat het zeg maar de dure groeibedrijven, dat het niet meer zo hip is, maar toch een beetje de oude bedrijven.
Het is meer gewoon dat je kijkt afhankelijk van de marktomstandigheden. Als je ziet dat de rente toch de neiging heeft om op te lopen, dan krijg je met die groeibedrijven natuurlijk dat de waardering daarvan lager wordt. Je ziet eigenlijk over het hele brede veld zie je juist dat alle aandelen wel, zeg maar, dat de koers-winstverhoudingen daarvan wel weer omhoog zijn gegaan. En dat moet dan nog even weer blijken natuurlijk, of dat gaat rijmen met hoe de economie zich gaat ontwikkelen.
Ja, maar hoe kies je nou de winnaar bij die autofabrikanten? Gewoon eigenlijk overal een beetje inzitten?
Ja, dat is de oude wijsheid. Dus er is een periode geweest, begin 20e eeuw, waarin er ook honderden autofabrikanten waren, waarvan er misschien wel 97 niet meer bestaan. En daarvan hebben beleggers geleerd van, als je gewoon in allemaal investeert, dan zit de winnaar er ook tussen. En dan ben je uiteindelijk eigenaar van het belangrijkste bedrijf. En dan weet je zeker dat je de winnaar niet mist. Dat is één strategie. Maar ja, dat is wat lastig op het moment dat heel veel bedrijven, zoals tegenwoordig, niet zo snel naar de beurs gaan. En dus in private handen blijven. Want dan moet je er echt, ja, dan kan je niet een klein stukje van alle bedrijven kopen. Dus,
nee.
Dus dan is het een kwestie van goed opletten. En daar, daar is dus, wat ik net zei, de vraag, moet je inzetten op de bestaande autobouwers die enorme efficiëntie en ervaring hebben in het produceren van grote stukken staal, wat een auto toch is. Daar heb je, ja, daar zit heel veel learning by doing in, wat je niet zomaar kan namaken. Of moet je toch inzetten op die wendbare jongens die nu met een heel nieuw concept komen. Dat is het laatste woord nog niet over gesproken. Het liefst doe je allebei, maar dat is dus een beetje lastig.
Ja. Nou, en wat je ook natuurlijk, wat natuurlijk een beetje hetzelfde als met de goudkoord, zeg maar, dat is ook een beetje wat er vaak de theorie is. Dan kan je beter aan de toeleveranciers van daarin investeren.
Dus in de pikhouwelen.
Ja, dat soort dingen. Maar dus inderdaad in lithium, in de batterijproducenten, soort. En dan zit je, dan maakt het niet zo uit welke autofabrikant je hebt, maar dan heb je er altijd plezier van.
Ja, maar zijn de verwachtingen niet te positief?
Nou, als je naar de koers-winstverhoudingen kijkt, nog niet. Dan is
dat kan wel even omdat ze nog laag staan.
Ja, dus, maar ja, kijk, je moet gewoon inderdaad gewoon altijd kijken van wat zie je gebeuren en hoe gaat de omzet. Maar ja, bedoel, je gaat er niet één keer in zitten en dan kijk je er nooit meer naar. Kijk, je zit de hele tijd alles in de gaten te houden.
Nee, en wat ik zei over cyclies, dus als je vertrouwen hebt in de economie en in de groei, dan is het een prima aandeel om in te zitten. Als je misschien wat zorgen maakt over dat het er toch wat slechter gaat de komende kwartalen, dan is dit minder voor uiteindelijk.
Nou ja, dat is die kans is groot, toch?
Ja, dat zeiden we vorig kwartaal ook. En het valt toch mee, dus zo zie je maar. Dat is toch lastig om te voorspellen.
Klopt. Nou, we zitten nog even midden in het cijferseizoen. Daarom blikken we aan het einde van de panel nog even vooruit op enkele kwartaalcijfers die later deze week uitkomen. Martien, allereerst Wolters Kluwer, die komen morgen.
Ja.
Jij belegt daarin.
Ja.
Waar gaan we op letten?
Het is ook weer niet zo'n spannend aandeel voor heel veel mensen.
Er zitten wel helemaal niet zulke spannende aandelen.
Het is natuurlijk de koning van de abonnementen. Dus in die zin gebeurt er nooit zo heel veel spannends. Het merendeel van de omzet komt uit de Verenigde Staten. Ze rekenen zelf, vorig jaar hebben ze gerekend met een dollar van 1,18. Nou, volgens mij is de dollar veel sterker geweest dan dat. Dus daar kan nog een positieve verrassing uitkomen. Maar het is gewoon op de lange termijn doet het al heel lang beter dan de index, zeg maar. En in die zin is het ook weer gewoon met een mooi dividend. Is het een mooi bedrijf om gewoon in je portefeuille te hebben. Maar ik verwacht er niet hele spannende koerscapriolen van.
Is het toch een beetje in de vrij saaie, stabiele aandelen?
Ja, soms is dat goed, hè? Daar hadden we het net al over. Maar ik zat ook al in Volkswagen. En we hadden het er net over dat helemaal niet saai was. Dus, maar nee, dit soort aandelen zijn gewoon heel fijn om in portefeuille te hebben. En dat is dan ook weer een beetje als je met abonnementsmodellen werkt, dan heb je gewoon vaste afnemers. Ze kunnen gewoon prijzen 1-op-1 doorrekenen. Ze hebben geen last van hogere grondstofprijzen, omdat het allemaal digitaal is. Ze hoeven ook niks te vervoeren. Ik bedoel, print is nog 0,01%, zeg maar, ietsje meer. Maar dat is niet meer van belang eigenlijk binnen hun businessmodel. Dus nee. Nou ja, ze hebben het heel goed neergezet. En dat is heel fijn om in je portefeuille te hebben als belegger.
Dan is er nog Galapagos op donderdag. Biotechbedrijf, afhankelijk ook van de medicijnproeven. De voortekenen zijn niet zo goed. Want onlangs bleek het belangrijkste medicijn van het bedrijf niet te werken tegen de ziekte van Crohn. Dus wat moeten we van die cijfers verwachten?
Ja, daar zijn de berichten die het bedrijf zelf brengt natuurlijk het allerbelangrijkste. Want die weten hoe het zit met de testen die ze doen en of daar eventueel resultaten te melden zijn. Kijk, als belegger kan je kijken naar de markt en kijken wat voor soort bedrijven doet het goed. Nou, daar hebben we het laatste kwartaal gezien dat vooral bedrijven die leveren direct aan consumenten het heel goed gedaan hebben. Want die consumenten die zijn als een gek gaan inkopen. Die hebben het laatste kwartaal, in tegenstelling tot wat veel mensen dachten, gewoon de portemonnee
heel hard gegeven.
En daarom hebben de supermarkt en de frisdrankenproducenten en noem maar op, die hebben een geweldig kwartaal gehad. Ja, die kennis kan je natuurlijk niet toepassen op een bedrijf wat biomedisch onderzoek doet en wat afhankelijk is van hoe die testen in de labs gaan. Dat heeft daar helemaal niks met de economie te maken.
Nee.
Dat is op zich als belegger wel fijn om daar ook wat van in portefeuille te hebben, omdat je dan beschermd bent op het moment dat het met de economie niet zo goed gaat. Nou ja, we zitten nu in een tijd dat het best wel lekker loopt met de groei. Dus dan is het misschien beter om blootstelling te zoeken aan sectoren die daarvan profiteren.
Ja, nou tot slot nog JDE Peet's. Woensdag komen het bedrijf achter Douwe Egberts.
Ja, dat is niet zo verrassend, want die hebben eigenlijk natuurlijk hun voorlopige cijfers al bekendgemaakt. Dus daar zal niet zo heel veel spannends meer uitkomen. Dat hadden ze toen zelfs tijdens beleggersdag gedurende de beursdag gedaan.
Ja, inflatie kunnen doorrekenen.
Ja, nou ja, dat was natuurlijk het bijzonderste was dat ze dat tijdens de beursdag deden. Want dat is niet zo gebruikelijk. Nee. Dat doe je of ervoor of erna, maar niet tijdens, zeg maar. Dus dat is niet zo handig. En de koers staat nog steeds onder de introductiekoers. Maar ja, op zich, ja, het is gewoon. Het staat voor heel veel mensen, toch blijkbaar heel veel beleggers, niet zo heel erg op de radar.
Nee, behalve dan de koffie.
Ja,
dank jullie
dat
wel.
Dat doen ze goed. Ja.
Thijs Knaap, chief economist bij APG. En Martien Halfkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
En het panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen een gesprek over wat er op het spel staat bij de aankomende provinciale verkiezingen.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.